Dit is een podcast van de Hooglandse Kamer. In de serie Kamervragen nu de lezing van Bert Keizer. De uitzending is opgenomen op 10 oktober 2021. Op de achtergrond zijn er geluiden te horen van de repetities voor de Evensong die diezelfde avond gehouden zou worden. Onze excuses voor het ongemak.
Iets over jezelf, zei Abeltje, en probeer dat dan maar in verband te brengen met wat je daarna ook bent gaan doen. Ik kom inderdaad uit een katholiek gezin in Amersfoort. 1947 ben ik geboren. Ik ben volgende maand 74. Ik houd nauwkeurig bij, moet ik zeggen. Dat katholieke gezin. Ik ben de eerste generatie. Mijn vader komt uit een gezin met 12, 13 kinderen. En er zijn allemaal neven en nichten in mijn laagje, hè, die net na de oorlog geboren zijn. Tussen 45 en 52. En die zijn, daaruit is een aantal is naar de universiteit gegaan. En iedereen daarvoor, dat was de ambachtsschool. Meisjes, als ze geluk hadden, was het MULO. Maar meestal ook gewoon huishoudschool. Dat is het milieu, hè, waar ik uitkom. En toen ik naar de bovenmeester, die zei, nou, hij kan goed leren, dus hij moet naar het gymnasium. En toen, ik heb namelijk wel eens gedacht, maar ik heb dat ook wel eens geuit, dat ik priester wilde worden. Dat hoeven jullie verder niet verder te vertellen, maar dat was wel. Nee, maar ik was een jongetje uit zo'n. Ik was misdienaar, ik vond dat leuk. Het was een soort aanbidding voor het uniform, de aandacht voor die kerk staan. Heel dichtbij zijn. En ik ben nooit onheus betast, moet ik zeggen. Ik zag er niet slecht uit, want dat kan het niet geweest zijn. Maar ik heb eigenlijk nooit. Ik heb nooit iets lulligs meegemaakt in dat opzicht. Dus ik kom uit een gezellig. Mijn moeder zei altijd: dient de Heer in vreugde. Ik kom uit een, vind ik dan, hè. In ons gezin zijn er ook andere geluid. Maar ik kom uit een prettig soort katholicisme, vind ik. En wij schudden het ook vrij makkelijk van ons af. Toen de Beatles eenmaal begonnen te zingen, liepen wij moeiteloos die kerk uit. En dat ging niet vanwege een diepgravende overweging, of een soort theologische of een filosofische excursie naar. Ik moet altijd denken aan wat Tucholsky zei. Hij zei: de meeste mensen gaan naar de kerk omdat de meeste mensen naar de kerk gaan. En ik denk dat mijn verlaten van de kerk precies zo was. De meeste mensen gaan de kerk uit omdat de meeste mensen de kerk uitgaan. Dat is echt de meeste mensen toen, hè, van mijn leeftijd. 1962, hè, Beatles, eerste hit. Toen die eenmaal losbarstte, hè, Beatles, Stones, Zappa, enfin, die hele golf, betekende heel veel voor mij. Omdat ze een soort. Ze waren een soort Olympische goden. Ik keek naar die levens. Die popsterren, die waren voor ons een soort gids die in de lucht hingen. Dat was een ideaal waar je naar. Je streefde daar niet naar, maar het was wel iets waarvan je dacht: zo moet je eigenlijk leven. En dat is iets dat is mij altijd bijgebleven, die bewondering voor. Ik ben nog steeds een Beatle-fan, ik kan het niet helpen. Ik vind het gewoon. Daarnaast is er natuurlijk heel veel gebeurd op aarde, maar de Beatles zijn voor mij wel het summum wat een uitdrukking betreft, hè, van humor. En vooral ook van geilheid. Ik vond de Beatles enorm aantrekkelijk. Ik ben strikt van het niet-lesbische eiland, maar het is wel iets waarvan. Ja, je keek naar de Beatles en je. Ik had een keer een interview met Paul McCartney en hij zei. Hij keek naar Elvis en hij zei over Elvis: he was so good looking. En ik dacht, ja, dit is wat ik dacht toen ik naar Paul McCartney keek. Dit is zo grappig. Omdat jongetjes en meisjes. Je zoekt naar een model, iets waar je achteraan wilt strompelen. En ik moet zeggen, ik vond dat. Met mijn hele generatie. Ik vond dat in die popmuziek heel sterk. Wat ze niet hadden was filosofie. Ik kon ze qua nadenken over de wereld, kon ik ze eigenlijk niet zo goed uitstaan. Want daar kwam heel weinig uit. Ik weet niet of jullie die teksten wel eens geprobeerd hebben. Dylan zullen we uitzonderen. Zappa is natuurlijk de satiricus aan de kant. Maar de teksten van de Beatles en de Stones, daar kun je niet op promoveren. Dat is een hele klus. Dus In dat opzicht heb ik ze nooit erg serieus kunnen nemen. En George Harrison, mijn favoriete Beatle, maar zijn oosterse neigingen, ik heb daar nooit iets... Ik heb het hem altijd vergeven, maar ik heb daar nooit iets bij gevoeld van dat moet ik, dat wil ik eigenlijk ook. Ik ging niet naar het gymnasium, omdat mijn ouders bang waren. Nou, mijn vader, mijn moeder was toen al dood, maar die waren bang dat ik dan naar de universiteit zou willen. Wat in ons milieu iets was van, ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, dus ik ging naar de HBS. Toen ik eruit kwam wilde ik scheikunde studeren. Dat kon niet, mijn vader die verdiende net iets te veel, ik kreeg geen beurs. Toen ben ik bij Philips gaan werken in Eindhoven, waar ik erg ongelukkig was. Adequaat ongeluk voor een 17-jarige op kamers. Toen wilde ik in Nederland filosofie gaan studeren. Ik ben niet in Leiden geweest, in Utrecht heb ik geprobeerd om mij aan te melden. En toen zei ze, ja dat kan niet, je hebt geen gymnasium. Dit is 1967. Ja, dat vond ik wel spannend. Raar, hè? Alsof al die filosofiestudenten Plato in het Grieks gingen lezen. Ik kan je vertellen, dat deden ze niet. Ja, het symposium en dan niet eens de leuke passages. Dus het is een hele rare slagbom ging daar neer. Toen dacht ik stik en ben in Engeland als seizoensarbeider in de horeca gaan werken. En in Engeland ben ik met mazzel, ik geef jullie niet alle details, in de universiteit terechtgekomen. Ik kreeg geld. Ik kreeg geld van mijn mecenas. Ik deed de afwas in een College of Arts in Devon, in Darton Hall, het bestaat nog steeds. Het is een oud buiten van Hendrik de Achtste. En dat werd gerund door een echtpaar en die gaven geld aan mensen om... Mijn vriendin, ik was heel gauw verliefd in Engeland, mijn vriendin die deed daar een toneelschool. Ik waste af en de Elmhurst, dat echtpaar, die gaven geld aan dansers en danseressen om in New York bij Martha Graham, dat was toen hier van het, om daar te gaan... verder te gaan met hun opleiding. Ik zei, nou, als jullie geld geven om te dansen, geef je misschien ook weer geld om te denken. En dat deden ze. Ik vond het zo leuk. Ik heb echt gemazzeld in Engeland. Als je uit filosofie komt, dan... maar dat heb je ook als je Nederlands studeert. Of muzikologie. In je tweede jaar ontdek je dat jij niet een grote filosoof bent. Als alles goed gaat. Je kunt ook ontdekken dat je dat wel bent. En dan moet je er vooral in blijven. Maar... ik vond het vooruitzicht van de rest van mijn leven filosofieonderwijs geven, vond ik eigenlijk doodeng. Saai. Want het is natuurlijk ja, het academische leven. Dus ik ging naar Nederland terug om geneeskunde te gaan studeren. Ik hoefde niet te loten. En ik was ouder dan 24. Ik kreeg een beurs omdat er naar mijn ouders gekeken werd. Ik had toen 800 gulden per maand. Ongelooflijk, hè? Als ik kijk wat studenten nu hebben. Ik kreeg 800 gulden per maand. Geen enkel probleem. Ik had wel 40.000 gulden schulden toen ik eruit kwam, maar ik kreeg de tijd om dat te betalen. En ik kreeg dus een, ik hoefde niet te loten, want ik had mijn hoogleraar in Nottingham had ik laten opschrijven dat ik eigenlijk uitzonderlijk briljant was. En dat was ik niet, ik was gewoon briljant. Nee hoor. Maar ik hoefde dus niet te loten. En dat was heel prettig, want je moest toen ook al loten. Dit is 1972. Dat was een nieuw Miss Fixers. Ik wist ook niet waar in Nederland ik moest gaan studeren. Ik vroeg het aan mijn vrienden. En die zeiden Amsterdam. Oké, Amsterdam. Ik heb er niet bij stilgestaan. Ik moet zeggen, daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik vond de studie geneeskunde niet leuk. Het is echt, ik kom uit filosofie. En daar hadden we in een tutorial zat je met 6 mensen bij elkaar... met je leraar en dan waren we 3 maanden bezig met logische noodzakelijkheid en begonnen bij Plato en eindigden bij Quine. Geweldig. En om de 3 weken moest 2 van de 6 moest een essay inleveren. Geen 3000 woorden, maar gewoon een goede geschreven tekst. 800 à 1000 woorden. En die moest je verdedigen, die moest je uitleggen, voordragen. Ik heb dat wel leren schrijven. En dat is de sfeer waarin wij de filosofie deden. En in Amsterdam, het eerste jaar, we zaten in een collegezaal met 325 mensen. Met in de diepte een klein stipje die dan iets aan het oplezen was. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vond het heel erg. Geen enkel contact met de hoogleraar. Nooit. In alle 5 jaren van je doctoraal. Vond ik wel erg hoor. Want je hebt hier helemaal geen... Je wil een gesprek, je moet de dokter worden en iemand moet je bij de hand nemen en zeggen van, luister, dit is het, dit wordt het en jij kunt het of vergeet het maar. Er was niets, er was geen enkele vorm van didactiek. Dat geldt voor mijn hele generatie hoor. We hebben een hele rare training gehad in geneeskunde. Misschien verklaart dat ook waarom we dokter is zoals we dokter. Dat weet ik niet. Nee, maar dat was niet... Ik deed een verpleeghulpstage en dat was eigenlijk op mijn eigen verzoek in mijn derde jaar. En toen zag ik voor de eerst die mensen van dichtbij dat ik aan ze moest zitten en iets voor ze moest doen. En, maar voor de rest, wij zaten altijd in de collegezaal. Met af en toe een demonstratie van een ziek mens. Maar ja, die demonstraties waren ook heel eng. Want dan zat je... Ik was altijd bang als ik op de eerste rij zat, daar ging dus niet zitten, dat je naar voren geroepen werd. En dan moet je je vinger ergens opleggen of ergens insteken. En dan moet je zeggen wat het was, wat ik toen toch niet wist. Dus ik heb de colleges, zeker de klinische colleges, heel erg vermeden. We hadden wel college van Kuiper, de psychiater over psychiatrie. En hij mocht, die noemde ook af en toe een filosoof, wist daar ook echt iets van. Maar de rest was het, ik vond het een beetje een woestenij. Dat is niet het vak. Het vak is echt niet zo, maar de opleiding, het is nu beter. De studenten krijgen nu veel eerder iets te doen met zieke mensen. En er wordt veel eerder aan ze gevraagd. Nu met die corona-epidemie was er gedoe op de IC. En er zijn een hele hoop medische studenten, eerste, tweedejaars, ik ken er een paar, die komen dan in het ziekenhuis terecht. Om even, ja, afschuiven ze alleen maar een asbak, nou ja, geen asbak, afschuiven ze alleen maar een prullenbak. Maar het gaat om dat ze in het ziekenhuis zijn en bezig zijn met zieke mensen. En wij hebben dat eigenlijk nooit gekend. Dus ik vond dat een intellectueel. Je moet dus in geneeskunde, je moet zoveel uit je kop leren. Het is echt heel vervelend. En het is ook een onvermijdelijk aspect van een opleiding. Ik ben dus didactisch zeg maar niet begaafd. Ik heb daar verder geen theorie over. En ik weet niet, hoe moet je dat dan anders doen? Hoe moet je anders die zeg maar, student het lichaam binnenleiden, zodat hij toch iets begrijpt van. Ik heb daar geen briljante ideeën over. Maar de manier waarop wij het deden, vond ik geestdodend. Wij deden multiple choice examens. Ik zat, een rat in een labyrint. Je zit even te strepen. En je voelde je nooit erg voldaan als je dan geslaagd was voor het tentamen. Ik vond het geen leuke studie. Er waren wel leuke hoogleraren. Sommige heel erg leuke hoogleraren die enthousiasmerend waren, die meenamen in wat ze dwars zat. Maar niet. De kooschappen zijn weer heel anders. In de kooschappen was. Ik denk dat niet helemaal weg te halen valt uit geneeskunde of uit iedere opleiding. In de kooschappen was de benadering van de co-assistent heel erg. Je kunt het niet en ik moet er ook niet aan denken dat een type als jij ooit losgelaten gaat worden op de mensheid. Ja, dus de didactische benadering was pletten. En weet je, die koormentaliteit, hè? Hoe ver kun je gaan hè, voordat iemand gaat gillen? Ik vond dat heel vervelend, ik kende dat niet. Ik kom niet uit zo'n wereld. Ik voelde me ook absoluut niet thuis. En die kooschappen die waren... Kijk, je had dus heel veel... Je werd opgeleid door assistenten. Dat wil zeggen, internisten die zelf in de opleiding zaten, die leiden jou op. En daarboven, ergens in die stratosfeer, daar zweefden de hoogleraren. Hè, die soms in de gedaante van God zelf over de afdeling kwamen. Het is werkelijk, het is een idiote wereld. En ik denk niet, gaat het goed?
Ja.
Ik denk niet dat het nu nog zo is, maar het is ook niet weg. Ik heb een tijdje met de neurochirurgen meegelopen in het VU-ziekenhuis, 3 maanden lang. Omdat ik zo graag iets wilde weten over lichaam en ziel. En daar was de sfeer, dacht ik. Maar ik was op bezoek, hè. Ik vond de sfeer daar wel prettig eigenlijk. Leuk. Onder elkaar. Maar ook naar de studenten en naar de co-assistenten. Maar de co-assistenten die zeiden, ja, je moet eens een keer een college meemaken van die neurochirurg. Ze heeft er echt lol in om je af te zeiken. Nou, ik heb dat nooit gemerkt. Maar ja, ik was dus wel, nogmaals, ik was op bezoek. Hè. Ze deden leuk tegen me. Omdat ik over ze ging schrijven ook natuurlijk. Maar die training in die kooschap, ik was dus 24 toen ik begon met de studie. En dat is zo prettig, omdat je bent niet meer zo indrukbaar. Ja, dus al mijn jaargenoten waren 7 jaar jonger. Dat is, nou ja, dat was half prettig met allemaal middelbare scholieren. En ik denk dat ik ze wel gezien had van het leven. Maar ik was 7 jaar ouder. Dat is in ieder geval zo. Dus ik was niet zo... Ik was niet zo ondersteboven van geneeskunde, omdat ik... Als je begint in geneeskunde, dan word je omgeven, zeker door de oudere artsen die het al jaren gedaan hebben. Die, kijk, jij loopt naar een lichaam toe als een soort Boeing 747. En je weet, er zitten ontzettend veel draadjes in en nog meer schakelingen. En als je dat, jullie kennen dat wel, dat die foto van de cabine van de 747-piloot. Daar zie je 489 schroefjes en dials die je heen en weer springen. Stel je voor dat je dat moet besturen. In feite valt het dan mee, want op de transatlantische vluchten zitten ze gewoon te pokeren. Want de computer doet dat allemaal. Dat kunnen zij namelijk ook niet. Nee. Maar als co-assistent, als je voor het eerst naast een ziek mens staat, dan denk je van, god, je hebt dus 5 jaar, heb je al die arteriën uit je hoofd zitten leren. Je weet ongeveer waar die zenuwen allemaal aftakken. Maar die kennis is heel erg hinderlijk, hè. Omdat je met kennis van de hele kaart van Zuid-Amerika zit je in de buitenwijk van Utrecht. En daar moet je de weg zien te vinden. Het is dus een hele verwarrende ervaring voor het eerst, hè, om als co-assistent op een ziek mens afgestuurd te worden. Want je denkt, ik kom hier nooit uit. Dat slijt heel snel, maar zo begint het wel. Dat je bent heel kwetsbaar in je besef van, ik ben niet goed, ik weet niet zoveel. Zou ik dit ooit kunnen? En dan kan je zeggen, daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Ook tussen man en vrouw is dat heel vervelend. Er zijn nogal wat onderzoekingen geweest in de afgelopen jaren over hoeveel vrouwelijke co-assistenten op de verkeerde manier benaderd worden door hun mannelijke opleiders. Het is een klassieke situatie natuurlijk, hè? Het is echt een machtssituatie. En nogmaals, daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Ik ga alleen maar negatieve dingen zeggen over artsen. Sorry, dit is niet... Dat ging ook wel eens iets goed. We hadden een weekenddienst en we staan bij een man. Oud mannetje, zeg ik. Nu denk ik van, die stak was mijn leeftijd. Maar goed, ik sta er als co-assistent en de weekenddiensten, ik weet nog de naam van de jonge interniste die bij mij was. We zitten naar die man te kijken en dat gaat helemaal niet goed. Die man is geopereerd en die is, dit is het binnengasthuis, die is van de chirurg, is die aan de interniste geven. Doe jij het maar, die tensie daalt, ik weet niet wat ik ermee moet. En ik sta er als co-assistent, ik zei tegen die assistent, waarom laten we die man niet gewoon doodgaan? Hij zei, shit, wat doe jij in het ziekenhuis? Oh, nou. Ik denk, ja, wat doe ik eigenlijk in het ziekenhuis? Er waren geen sterfbedden. Er was nooit een sterfbed. Er waren mensen die heel erg ziek waren en boem, dan gingen ze dood. Maar er was nooit een stadium waarin de dokter zei, nou, wacht even, nu moet ik ophouden. Ik kan niet zoveel meer. Nee, ze bleven fotograferen, ze bleven bloed prikken. Ik zeg wel eens tot halverwege de crematie en dan worden toch te heet en rennen ze weg. Nee, het is echt... Het is, ze bleven, en ik moet zeggen, als co-assistent, ik was wel kwetsbaar, maar niet gek. En dus ik keek daarnaar en ik dacht, dit is gewoon niet goed. Ik vind mezelf niet zo'n slimme wijze man, maar ik moet zeggen dat ik dat als co-assistent meteen zag. Dit is niet goed. Wat jullie daar doen met stervende mensen, dat is niet goed. Het gaat er echt tegen alles in wat ik vind dat je... Want ze hebben het allemaal gekozen. Omdat ze het lijden van mensen wilden verminderen. Nou, hier is je kans. En wat ze deden, was het lijden van mensen vermeerderen. Ik vond dat een rare... Ik had aan het einde van mijn co-schap een enquête gehouden onder mijn medeco's. Er zijn zeg maar 12 co's en die hebben allemaal 10 patiënten. En ik had gevraagd, kun je ze indelen in 4 categorieën? Kom binnen is helemaal genezen. Kom binnen knapt een beetje op. Kom binnen maakt niks uit. En kom binnen en sterft. En... Ik had in no-time had ik iets van 150 patiënten. En de categorie kom binnen, is helemaal genezen. Dat is bijna niemand. Dat is, ja, dat zijn er op die 150 waren dat er 6 of 7. En die hadden allemaal een infectieziekte. Dit is geen traumatologie. Kijk, de traumatologie, sorry, is dit natuurlijk beter, dus het percentage. Maar op interne geneeskunde is dit natuurlijk... En dan, goed, kom binnen, knapt een beetje op, dat is de grootste groep. Kom binnen, gaat achteruit, dat is ook een hele grote groep. Kom binnen, gaat dood, dat is ook een aardig percentage. En ik presenteerde dat als een afscheidspraatje. Je moest een afscheidspraatje houden. En de internisten die werden woedend. Echt woedend. Beledigd, gekwetst. Wat denkt hij wel? Loopt hij 3 maanden rond, dan komt ons vertellen. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen, want ik dacht... Het is toch wel aardig als een co-assistent probeert om uit te zoeken voor zichzelf, met wat hij die 3 maanden gezien heeft, probeert uit te zoeken wat het hele circus nou eigenlijk oplevert. Maar dat was niet de reactie. Later kwam ik ze nog wel eens tegen toen ze allemaal hoogleraar waren geworden. Ze hadden me nodig, want ik was in Amsterdam het enige verpleeghuis dat AIDS-patiënten nam. Ik heb daar nooit over nagekaart, maar ik dacht toen wel, ja, dat was toch een soort instinctieve reactie van, kijk, artsen, en daar reken ik mezelf ook toe, ik ben natuurlijk ook zo'n typeje, artsen zijn ontzaglijk arrogant. Dat wil zeggen, ze hebben een heel erg groot ego, wat ze meestal redelijk weg weten te houden, maar een van de redenen waarom dokters zo leuk vinden, is dat het gaat om macht hanteren. Benignende macht, goedaardige macht. En dat is, daarom is het zo aantrekkelijk, een dokter, hè? Daar is alle hulp van hen. Dat geldt ook voor de dominee, toch? Ja, oké. Okay. Nee, maar het is gewoon zo. En dat is niet iets wat, dat is helemaal niet vies of zo, maar het is wel iets waar dokters, ook als ze helemaal niks genezen, want ik genas natuurlijk niks in het verpleeghuis. Ook als ze niks genezen, fietst de dokter s'avonds moe maar voldaan naar huis. En als je met een ander, hoe heb je genezen vandaag? Is dan, nou, niet veel. Maar dat is niet de, maar toch heb je iets gedaan die dag. Je bent op een zinvolle wijze, dat is dan de positieve lezing, op een zinvolle wijze ben je aanwezig geweest in het leven van een ziek mens. En je hebt een paar dingen verlegd, zodanig dat de koers die ze moeten volgen wat draaglijker was. Ik vind die niks hoor, ik heb dat 30 jaar gedaan met heel veel plezier. Maar het is niet iets, je doet het niet omdat je rekent op een betere stoel in de hemel. Want degene die niet op die stoel rekenen, die zien het net zo graag. Ja, dus ik denk dat benigne machtsuitoefening uiteindelijk de bron is van plezier, hè, wat mensen hebben in hulpverlening. Het verpleeghuis, ik wilde huisarts worden. Dus ik kwam uit de studie en je moest toen in de rij gaan staan voor de huisarts, voor de opleiding. Er was een wachttijd, iets van 8 maanden. En een vriend van mij die werkte in een verpleeghuis en die zei, ja, je moet naar een verpleeghuis gaan. Ik zei, nou, het lijkt niks. Al die oude karkassen, wat moet je doen? Pijnstilling afspreken en dan begraven of cremeren. Het leek me echt helemaal niks, die ouderenzorg. Omdat ik deelde, en ik heb er nog altijd begrip voor, ik deel dat gevoel van, kijk, als je voor astronauten zorgt, dan kan je overal binnenlopen. Ja? Maar als je voor demente bejaarden zorgt, en dat doen wij ook als gemeenschap, laten we dat ook zien in het salaris van de betrokkenen. Als je voor demente bejaarden zorgt, sorry, maar dat is natuurlijk een groep waar, als je daar je energie aan geeft, ja, dat is niet iets waar, en dat kun je ook zien in de, je ziet het in de vloerbedekking van het verpleeghuis, je ziet het in de salarissen, je ziet het in het opleidingsniveau. Dus dat is iets wat, de keuze van dit soort, het zorgen voor dit soort mensen is iets wat staat niet in een goed daglicht. Ik heb 30 jaar in het verpleeghuis gewerkt. Ik werkte 10 jaar en dan zeiden mijn jaargenoten nog altijd, wanneer ga je wat doen? Lekker niet. Maar ze kwamen hun demente moeder wel brengen natuurlijk. Hè? Kijk, het verpleeghuis is een plek waar heel veel situaties waarvan men elders zegt, nou, hier kunnen we niks meer mee. Die worden in het verpleeghuis neergelegd. En het was onze, een beetje onze trots om te zeggen, ja, wij kunnen daar nog wel wat mee. Het verpleeghuis is zeg maar het afvoerputje van de geneeskunde. En ik bedoel dat in een positieve zin, want wat daar neergelegd wordt, dat zijn geen coma patiënten, dat zijn geen kadavers, dat zijn levende mensen. En die hebben soms nog een paar maanden en soms hebben ze nog een paar jaar voor de boeg. En die paar jaar die zullen we toch op moeten vullen. En ik heb het altijd leuk gevonden om daarvoor te zorgen. Maar niet toen ik er niet was. Toen ik ging naar het verpleeghuis, dacht ik, ik moet er niet aan denken. Maar goed, ik zat er 1 maand of 8 en toen werd ik gebeld uit de huisartsopleiding. En je kunt beginnen eens naar houden, maar, want ik vind dit leuk. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Maar het is niet iets, wij hadden ook qua salaris, het is nu anders hoor. Ik begon in het verpleeghuis in 1982 en het salaris was toen, wij zaten tussen de schoolarts en de, nee, de laagste, de geneeskunde is natuurlijk een persoon, de laagste is de consultatiebureau, ja, sorry, dat is de laagste. Ja, heel erg. Nou, en daarboven zit dan de verpleeghuisarts en daarboven staat dan de schoolarts. Maar dat is allemaal, nou, weet je, wat daar onder bungelde. Het is nu beter trouwens. De verpleeghuisartsen, de specialisten en oudere geneeskunde zitten nu in een salariering die ongeveer klopt met die van de huisarts. Maar in mijn tijd was het echt nog zo. Ik had netto had ik 2400, maar ik werkte 3 dagen. Ik had ongeveer 3500 euro netto. En dat was een bedrag waarvoor de meeste specialisten een auto niet zouden komen parkeren. Ja. Ik moet zeggen, ik heb daarna nooit onder geleden. Ik had 3 maaltijden per dag. Meer krijg ik er toch niet in. Dus ja. Maar geneeskunde is wel heel erg wanhopig, hè? Zo van. Mijn vader die kwam wel eens op bezoek in mijn begintijd. Ik zat dan in Amsterdam in de Bikstraat, 2 hoog achter. En ik had een nogal oude fiets. Dat is ook een goed advies in Amsterdam. En het rekende me. En dan kwam hij op bezoek. En dan dacht hij. Wanneer krijgt hij nou zijn eigen praktijk? Want hij was de schilder, niet als Van Gogh, maar gewoon huistuin en keuken. En dan, hij had nogal wat artsen in zijn klantenkring. En die hadden allemaal een vrijstaande woning op de berg, de rijkste buurt van Amersfoort. En mijn vader keek altijd naar mij als een soort van, dat is niet helemaal goed gegaan. Weet je? Hij zou toch dokter worden, maar zie hoe die woont en waar die in rijdt, nou, waar die op rijdt. Dat is wel grappig. Hè? Maar dus in de geneeskunde, waarom heb ik het volgehouden? Nou, die achterdocht in mijn koosschappen. Voorzitter, gaan we goed? Ja. Die achterdocht in mijn koosschappen over de aard van geneeskunde, dat laten prevaleren van die biochemie. Het is heel raar dat die artsen, die waren dus geen van allen in staat. Ik ook niet, want ik was co-assistent, ik dorst ook niks. Maar die waren geen van allen in staat om alles opzij te gooien. Dus weg met die scanners en hou op met die bloedbepalingen. En bij een bed te gaan zitten en iemand zijn hand in de hand te nemen en te zeggen van, hoe is het nou met u? Hoe laat denkt u dat het is in uw leven? En hoe ver denkt u nog te gaan te hebben? Want wij zijn eigenlijk uitgepraat. Dat gesprek werd nooit, maar dan ook nooit gevoerd. Ja, dat is erg. En ik vond ook al, het is ook erg omdat die zieke, die is niet gebaat bij weer een scan. Dat interesseert haar niks. Die is gebaat bij, kan ik nog een keer met mijn kinderen iets doen? Kan ik toch 1 keer met de kerst naar huis? Ik wil nog een keer naar een museum. Die hele zeg maar, voorbereidende modus die je zou willen schetsen als iemand de dood nadert. En dat kan best, want onze prognostiek is zodanig dat we vrij goed in de gaten hebben in een ziekbed wanneer we kunnen zeggen, jongens, dit wordt niks meer. Ik zeg het even duidelijk. Dat weten we best. En die verlegenheid waar we dus vastklampen aan dat doorgaan op die manier, dat is er bijna niet uit te knuppelen bij dokters. Ik zal jullie 1 casusbeschrijving geven. Dat is een van mijn laatste patiënten. Dat is meneer De Vries, die is 96. Hij is uit 1919. Dit is een jaar of 4, 5 geleden. Hij was een hele felle communist. Hij werd betrokken bij de februaristaking. En die man die had een demente vrouw. Hij woonde in de serviceflat naast ons verpleeghuis. En hij had een demente vrouw waar hij elke dag bij was. Hij nam haar vaak mee naar zijn kamer, naar zijn appartementje. Hij was lief voor zijn vrouw. Hij was heel lastig voor ons. Hij was een communist. En ik zeg dat steeds omdat die communisten, wat je er ook van vindt, zijn wel zelfbewuste mensen die zich op geen enkele manier om laten aannaaien door geen enkele autoriteit. En zeker niet door een arts. Maar ook niet door zo'n instituut. Dus hij was lastig. Hij liep altijd die zusters een beetje op de hielen te trappen. En dat is, nou ja, ik zeg altijd, een lastig familielid, dat zijn meestal de beste. Want die controleren je kwaliteit. Ja, dat is gewoon zo. En hij was geen, het was niet een rancuneuze man of zo, maar hij was niet zo populair. Ik mocht hem bij, hij zat me altijd de pest. Hij heeft een vuile kapitalist, zei hij altijd tegen mij. Ik zei, kijk even naar mijn vervoermiddel. Ik had wel een auto, maar ik kwam met de fiets naar mijn werk. Dus hij was een van die mensen, die generatie, ja, jullie kennen die generatie. Ik heb weekenddienst, ik kom hem tegen in de gang. Hij heeft een gezwollen wang. Ja, hij heeft pijn, hij heeft een absces in zijn mond. En ik zei, De Vries, daar moet je wat mee doen. Die kies moet eruit, ja, toch tanden, kan je nagaan. En hij zei, ja, daar is toch niemand. Ik zei, nou, pff, Ik zoek het even voor je uit. Dus ik vond een dienst om de tandarts voor hem aan de andere kant van de stad. Nou, Amsterdam is niet zo groot, maar toch wel gauw een half uur fietsen. Dit is in de winter. En ik zeg, godsnaam, neem nou een taxi naar die nooit op de fiets naar de tandarts aan de andere kant van de stad. Toen die stierf had hij 40.000 euro op zijn bank staan. Ik vind het zo zielig. Ik zei ook tegen hem, doe er wat mee. Al geef je het aan de kattenbescherming, want zometeen, hij had een hekel aan de auto's, zometeen maken ze er allemaal asfalt van. He, dat gaat allemaal naar de stad. Ja. Hij had op een gegeven moment sterft zijn vrouw. Hij raakt een beetje in de versukkeling. En ik kom hem vaak tegen. Hij zit in de hal van het verpleeghuis. Dat is een gemeenschappelijke hal met die serviceflat. Hij zit in de hal en hij heeft dan, ik weet niet of jullie dat kennen. Ik hoop dat er geen één man hier is die het probleem heeft. Maar oude mannen die alleen zijn, die dus niet door hun vrouw gecontroleerd worden voordat ze de woning verlaten, die scheren zich niet goed. En dan krijg je hier zo'n heel randje, hele lange haartjes. Je ziet het in één oog staan en die woont alleen. Ja? Nou, dat had hij dus ook. En hij werd een beetje, hij werd achterdochtig. Niet naar mij toe, toevallig, maar wel naar zijn neef. Die zorgde voor zijn geld. Hij zei, die neef zit achter mijn geld dan. Die neef zat helemaal niet achter zijn geld aan. Maar dit is, bij dementie is dat klassiek. Iemand die jij graag mag en waarvan je het eigenlijk wel ziet, wil je het niet weten dat ze aan het dementeren zijn. Dus ik zag het wel, maar ik wou me er verder niet mee bemoeien. Want ik denk, ik zie hem en hij ziet er redelijk uit. Ik ging niet naar zijn appartement, ik was geen regelmatige bezoeker. Maar hij had altijd een standaard grapje. Dus ik zei, hoe gaat het? Ik heb pijn in mijn portemonnee, zei hij altijd. Op een gegeven moment is het is avonddienst en hij is gevallen. Ons avondhoofd, die deed ook de dienst in die appartementenflat. Ze vindt hem op de grond. Ze belt de huisarts. De huisarts komt kijken en zegt naar de eerste hulp. Dat is de slechtste plek voor zo'n man. Want dit is een zorgprobleem. Dit is een probleem van persoonlijke aandacht. En wat doen we daarmee? Dan laten we wetenschap op los. En nou ontrolt er een scenario wat ook vandaag, elke dag in elk Nederlands ziekenhuis zich ontrolt. Dus die man die heeft een zorgprobleem. Die is alleen, die is dement. En die moet op schoot genomen worden. Of in ieder geval, iemand moet hem schrobben 3 keer per week en moet hem netjes scheren. Maar hij gaat dus naar de eerste hulp. Waar een dokter is die alles kan op het gebied van scannen. Ze kan tot op de laatste cel in je hersenen uitzoeken welk mitochondrion goed ligt of verkeerd. Maar ze kan niks met een oud mannetje. Hij is onmiddellijk delirant. Als je dement bent en er is een verschuiving in je situatie, een plotselinge verschuiving, dan is de verwardheid die toeslaat is gigantisch. Dus je kunt op de eerste hulp, als hij daar is aangekomen, geen woord met hem wisselen. Hij snapt niks. Hij kan wel praten, maar weet helemaal niet waar het over gaat. Helaas maken ze een, daar ga je dus, ze maken een foto en ze doen een ECG. En dan heeft hij een hartritme van 28. Nou, dat is laag. Ook voor een sporthart is dat laag. En dat is een gevaarlijk laag ritme, omdat als je zo'n laag ritme hebt, dan kun je nogal makkelijk hele andere, veel ernstigere ritmestoornissen krijgen in je hart. Ze houden hem die nacht in het ziekenhuis. De volgende dag, zo gaat dit, hè. De volgende dag wordt een cardioloog, 28, ja, dat kan niet. Daar moet een pacemaker in. 96 jaar, geen woord mee te wisselen. Ze kenden hem niet. Ze kenden hem ook op geen enkele manier. Hij heeft geen volgziendes in dat ziekenhuis. En ze doen er een pacemaker in. Het is zonde van het geld, maar het interesseert me eigenlijk geen enkele moer. Het is misplaatste geneeskunde. Dus de pacemaker gaat erin. Een dag later schuiven ze hem weg. Gaat hij weer terug naar zijn appartement. Nu slaat zijn hart 52 keer per minuut. Nou, gefeliciteerd. Hartstikke fijn. 2 dagen later valt hij weer. Nu vinden ze hem, het is zielig, hij is uitgegleden over zijn eigen poep. Dus hij is incontinent. Hij is delirant gebleven. Zo'n man komt terug uit het ziekenhuis en die is delirant. Delirant is een acute verwardheidstoestand. En in zijn delier is die is op een hele verkeerde plek is die gaan zitten poepen. Kon niet goed uit zijn kleren komen, is uitgegleden en daar lag hij. En nu stuurt de huisarts hem opnieuw in naar het ziekenhuis. En ik vroeg die huisarts, ik heb hier over nagepraat met alle betrokkenen. Ik vroeg hem, ja, waarom heb je hem nou die tweede keer weer naar het ziekenhuis gestuurd? En toen zei ze, ja, ik dacht dat de diagnostiek nog niet volledig was afgerond. Ik zei, maar welke diagnose had je dan willen horen op grond waarvan deze man zijn leven een hele andere wending had kunnen nemen? Maar die diagnose bestaat niet, tenzij je een totale lichaamstransplantatie doet. Er is helemaal niks meer te verhapstukken aan zo'n man. En toch is dat, dit is dus de uiteindelijke verdediging van zo'n huisarts. Omdat de somatiek, omdat de scans, omdat de bloedbepalingen niet helemaal rond waren, heb ik het recht om hem op de eerste hulp neer te leggen. Ik vind dat afschuwelijke geneeskunde, maar dit is heel gewoon. Dit is geen tuchtzaak. Ik kan dit proberen, dit is geen tuchtzaak. Dit is goede geneeskunde. Hij komt weer op de eerste hulp. Hij heeft nou ook koorts. Ze houden hem 2 dagen. Hij krijgt hoge koorts, geeft hem antibiotica. Ik zou zeggen, doe dat nou niet. Okay, hij krijgt antibiotica. En ik hoor dit allemaal. Ik ben niet zijn huisarts. Hè. Ik ben een dokter die hem kent. Dus ik heb geen officiële functie als zorgverlener naar hem toe. Maar ik bel met het ziekenhuis en ik zeg, luister, wat zijn jullie aan het doen? En ik hoor het. En die internist zei, ja, ik weet ook niet wat ik ermee moet. Ik zeg, nou, geef hem dan maar aan mij. Ik zal wel voor hem zorgen. Wij krijgen hem dan uit het ziekenhuis. Dit is het OVG in Amsterdam. En dan krijgen we op vrijdagmiddag om 3:00. Lekker is dat, hè? Wat is de moeite om zo'n man 's morgens om 9:00 in de ambulance terecht, zodat ik om 10:00 samen met de verpleegkundige naar die man kan kijken, wat gaan we doen? Nee, ik krijg hem om 3:00. Om 3:45 word ik gebeld dat hij er is. De verpleegkundigen zijn bezig met de overdracht, hè, voor het weekend. Dus die komen daar nu niet, die kunnen daar nu ook niet naartoe. Het is allemaal zo ongelukkig als je het krijgen kunt. Hij heeft een bolle buik, hij heeft een retentieblaas. Dus we hebben een katheter ingebracht. En nou komt het, hè? Dus zijn bril is weg. Zijn hoorapparaat is weg. Zijn prothese is weg. Nou heb ik zelf een prothese en niks is zo erg als tandenloos door je dag heen te moeten gaan. Dat is niet grappig. Maar al deze, en dan, dit zijn dus persoonlijke zorgaspecten. En al deze dingen, daar wordt dus niet naar gekeken. Maar wat ik wel kreeg was 5 A4'tjes met biochemie en met scans. En met als boodschap, kun je het kalium monitoren. Houd dat vooral in de gaten. Een kalium. En wat ik zie, ik red gewoon een stervende man. Dus wij hebben hem morfine gegeven. Eerst die katheter. En toen heb ik morfine gegeven. Na een half uur was hij dood. En dan denk ik, jongens, meisjes, wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? En het vervelende is dat deze vorm van geneeskunde uitoefenen, die heeft een hele goede kant. Die wetenschappelijke analyse, die heeft een goede kant. Denk aan de totale heup. Dat is wetenschappelijke geneeskunde. Er zijn 100.000 mensen die vele goede, pijnloze jaren aan hun leven toegevoegd kregen door die heup. Denk aan de harttransplantatie. Moet je kijken naar AIDS. Wat hebben we niet bereikt daar? Het was een afschuwelijke ziekte. In no time hadden we een goede behandeling. Met nogal wat bijwerkingen. Uiteindelijk is nu wetenschappelijke geneeskunde erin geslaagd om, want dat was toch een pest hoor, AIDS was een afschuwelijke ziekte, dat hebben we ze ingedampt. Dus ik bedoel niet te zeggen dat wetenschappelijke geneeskunde niet deugt, alleen we nemen het mee naar situaties waarin het alleen maar ellende veroorzaakt. Het kost heel veel geld, wat ik niet zo interessant vind, maar het levert alleen maar ellende op. En dat is vooral bij oude en bij hoogbejaarde alleenstaande mensen. Als je hoogbejaard bent, alleenstaand, je hebt geen kinderen. Meneer de Vries had een zoon, maar die was overleden. En dus je hebt geen kinderen, dan ben je in de aap gelogeerd. Er is niemand die voor je opkomt. Niemand in de eerste hulp erbij komt staan en zegt, maar dit wil opa niet. Er is niemand. En al die artsen die zich hier opstorten, die doen dat allemaal met een goede bedoeling. Geen van die artsen heeft die ochtend haar woning verlaten met het idee, ga die de Vries eens een keer iets lulligs bezorgen. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, dus de motivatie is perfect. Alleen de ellende is dat ze, op een scan kun je nooit zien hoe laat het is in iemands leven. Je kunt het daar niet zien. En ze zouden, als het hun eigen opa was, zouden ze nooit gedaan hebben wat ze hebben uitgevreten met deze man. Nooit. En dat is dus wat er ontbreekt. En je kunt natuurlijk niet. Zo'n eerste hulparts, die kan er niet bij zo'n man gaan zitten en zeg maar, à la predikant, eens even rustig kijken van, ja, hoe moet het nou verder met u? Dat kan niet. Die setting is er niet naar. Ook al omdat ze nog 5, 6 andere ellendes uit de stad krijgt aangeboden. Dus Het is de verkeerde plek voor die man. Maar die, de huisarts, vind ik dan weer, is de schuldige. Nou ja, moet je een schuldige aanwijzen. Ik heb het met haar over gehad en gezegd, waarom die tweede keer, hè, waarom heb je hem... En toen zei ze, ik vind het heel naar de manier waarop jij vragen stelt. Nou, oké, goed. Nee, maar je komt daar dan niet goed uit, hè, hoe je dat moet... En wat de Vries nooit had gedaan, en ik heb daar ook nooit op aangedrongen, is... Kun je nou eens even nadenken over je leven? Want zometeen loop je toch tegen de lamp. Dat het percentage van de mensen dat sterft is 100%. Jij staat ook op de lijst. Je weet niet waar. Hè? Je denkt nou niet meer onderaan. Wij schuiven op. Ik zie heel veel mijn eigen haarkleur. Dus ja. Het heeft wel zin om voor jezelf een aantal dingen op een rij te zetten. Voorbij een bepaalde leeftijd. Om na te denken over wat wil je dan eigenlijk. En wie zou er voor jou in de bres moeten springen. Dus dit is wetenschappelijke geneeskunde. En in het verpleeghuis hield ik het vol omdat ik kon niet zoveel. Ik kon wel bloed laten prikken. We konden een foto laten maken, maar liever niet, want dan moet je weer je patiënt naar het ziekenhuis sturen. Nou, ik zat nooit zo op te wachten. Ja, dus we konden niet zoveel. Dus in het verpleeghuis hadden we heel vaak een gesprek over een abstinerend beleid. Ja, dus wij doen niks meer. Maar als wij zeiden we doen niks meer, we konden ook niet zoveel.
Dit was een podcast van de Hooglandse Kamer. In de serie Kamervragen, de lezing van Bert Keizer. De uitzending is opgenomen op 10 oktober 2021. Op de achtergrond zijn er geluiden te horen van de repetities voor de Evensong die diezelfde avond gehouden zou worden. Onze excuses voor het ongemak.